Welkom bij Praktijk de Liefde. Dit is de podcast die gaat over liefde, relaties en ouderschap. We verkennen de thema's die er echt toe doen vanuit theorie, kennis en persoonlijke ervaring. Niets blijft onbesproken. Met echte verhalen nemen we je mee in de verhalen en thema's die ons allemaal raken. Ik ben Joey Steur, oprichter van Praktijk de Liefde en systeemtherapeute, oftewel relatie- en gezinstherapeut. Ik ben getrouwd en ik heb twee prachtige dochters van 7 en 5 jaar.
Mijn naam is Esther Goedegeburen. Ik ben journalist en schrijver van het boek Moeders over moederschap en identiteit. En ik heb zelf ook 3 kinderen van 21, 20 en 17 jaar.
Hey Esther.
Hey Joey.
Hey, waar gaan we het vandaag over hebben?
Gun je jezelf me-time in de relatie en in het ouderschap?
Hoe kwamen we nou ook weer bij dit onderwerp?
Nou ja, ik vertelde jou dat ik op het punt sta om naar een retreat te gaan voor 5 dagen in mijn eentje. En toen vroeg je aan mij, doe je dat vaker? En toen zei ik, nou, eigenlijk niet. De laatste jaren heb ik dit wel eens gedaan. Maar het heeft echt heel erg lang geduurd voordat ik mezelf dit soort uitjes gunde. En toen de kinderen klein waren, ging ik echt nooit weg. Niet zonder de kinderen, maar ook niet eigenlijk zonder Lodewijk. Dus ja, toen vroeg ik aan jou, doe jij dat wel eens? En zo kwamen we erop dat, echt tijd voor jezelf, zonder je gezin of zonder je partner, of met z'n tweetjes, dat is wel een spanningsveld. Dat is voor veel mensen moeilijk. En is het belangrijk? Daar kregen we het toen ook over. Want ik zei toen meteen, ik vind als de kinderen klein zijn en je hebt een gezin, dan moet je niet zo moeilijk doen over die me-time. Want dat is nou helemaal zo. Dat, weet je wel, dat zit er dan gewoon even niet in. Hè? Zeker als je ook een drukke baan hebt en toch al veel van huis bent. Dan voelde ik het eigenlijk altijd als een soort verplichting. Een verplichting waar ik ook echt aan wilde voldoen om de dagen die ik vrij had, of de momenten die ik vrij had, om met mijn kinderen door te brengen of met mijn gezin samen te zijn.
Ja, dus in die zin gunde jij het jezelf niet?
Nee.
Om echt, zeg maar, even tijd voor jezelf te hebben?
Nee. En ik weet je, als ik heel eerlijk ben, dan was ik daar natuurlijk ook wel eens gefrustreerd over. Want ik verlangde er natuurlijk wel heel erg naar. Weet je, ik had natuurlijk wel heel vaak van die momenten dat ik dacht, lijkt me toch wel zo heerlijk als ik gewoon een heel weekend ergens alleen in een hotel zou kunnen zitten en zou kunnen uitslapen en een boek zou kunnen lezen. Maar ik deed het toch niet. En als ik zag dat vriendinnen bijvoorbeeld, of van die moeders op het schoolplein, die dan met elkaar 4 dagen in Ibiza gingen of zo, dacht ik, dat doe ik niet, weet je. Want ik ben al zoveel weg en ik heb al zo weinig vakantiedagen. En dan ga ik toch niet die vakantiedagen op Ibiza met vriendinnen doorbrengen. Dan doe ik dat met de kinderen en met Lodewijk.
Ja.
Jij het?
Nee, toen de kinderen echt, mijn kinderen zijn natuurlijk een stuk jonger dan jou, nu jouw kinderen, maar ook wij hebben het heel lang niet gedaan.
Maar ik deed het ook niet toen ze de leeftijd hadden van jouw kinderen.
Ja, dus nu, dat komt ook nu omdat we thuis nu echt een hele, hele fijne oppas hebben die heel flexibel is en heel committed is aan ons gezin. Dus dat geeft ruimte, waardoor we allebei daar echt ontzettend van genieten. Want nu zouden we eigenlijk, we proberen nu eigenlijk wel in ons leven, 1 keer per, 2 of 3 maanden even 1 nachtje met z'n tweeën weg te gaan. En dan komt zij lekker thuis. En we doen eigenlijk altijd maar 1 nachtje, dus ook niet meer. En de kinderen vinden het superleuk met haar, want het is een soort van suikertante. Ze gaan dan allemaal leuke dingen doen en eigenlijk de dingen die ze bij ons dan niet zo snel doen. En dus de kinderen vinden het ook heel leuk als wij er even niet zijn.
Ja, en dan hebben we het ook over 1 nachtje, hè? Ik bedoel,
ja, maar zo'n retreat, dat heb ik ook nu nog steeds niet gedaan. Maar ja, het is meer dat in mijn praktijk kijken, dan zijn er echt heel veel stellen die worstelen hier wel echt enorm mee. Van, ze worden helemaal, dat ouderschap, dat we hebben vorige podcast natuurlijk over gehad, dat slokt helemaal op. Ze lopen er ook een beetje op leeg in momenten en in tijden, zo nu en dan. Dus het is dat optanken van jezelf is wel heel belangrijk dat je dat blijft doen. Volgens mij ook als je in hele stressvolle momenten zit met het ouderschap. Want dan heb je in ieder geval een beetje ruimte over. Het creëert namelijk ruimte uiteindelijk voor jezelf.
Ja, dat klopt. En dat kan natuurlijk ook wel in kleinere momenten zitten, weet je wel. Ik denk dan echt van, ja, het is, ik vind het een beetje verwend namelijk om te denken dat je dat per se met vakanties of mini-breaks of zo moet inhalen. Kijk, wat jij doet, één dagje weg, eens in de 3 maanden en dan een hele leuke oppas, waardoor de kinderen het gewoon eigenlijk ook zien als een soort uitje. Dat vind ik wel iets anders, weet je. En dat doe je dan ook nog met je relatie. Maar je hebt wel van die mensen, in ieder geval in mijn omgeving, en ik moet ook heel eerlijk zeggen, ik woon in nogal een geprivilegeerde omgeving. En dan zie ik, of tenminste dat zag ik ook toen de kinderen kleiner waren, en dan gaat zij fietsen met zijn vrienden in de Alpen en zij gaat dus naar Ibiza, of ze gaan dan weer met de vrienden op wintersport. En nou ja, daar zit heel veel een soort verwendheid, denk ik, dat je, ja, dat je dat allemaal maar nodig hebt om aan jezelf toe te komen. Klinkt misschien een beetje zuurig hoe ik hier nu over doe. Maar ik heb wel vaak gedacht van, ja, weet je, het is nou eenmaal zo. Je moet gewoon een knop omzetten. Het is gewoon even buffelen een aantal jaar. Best een flink aantal jaar.
De tropenjaren.
Ja, met een gezin en een baan. En ja, en als je daar, ja, daar moet je ook een soort bereidheid in vinden, denk ik, om je daar een over te geven. Dat denk ik aan de ene kant. Aan de andere kant ben ik het wel met je eens dat je kunt soms, ja, wel heel erg verlangen naar een rustmoment en ook een beetje wrevelig worden als je dat niet krijgt. En dat kan ook wel in je relatie dan opbreken. Dat, die momenten heb ik trouwens ook nog heel helder voor de geest. Weet je? Als ik dan, mijn man die is dan heel erg van lange afstand lopen, dus die trainen heel vaak voor een marathon. Nou, dat, daar gaat super veel tijd in zitten. Want dan ben je zo uren en uren, ben je eigenlijk zo'n halve zaterdag weg om te gaan lopen. En dan denk je misschien een halve zaterdag maakt dat uit. Maar als je zelf ook moe bent en je hebt kleine kinderen en je wil op die zaterdag en boodschappen doen en eigenlijk ook een keer de krant lezen en er moet van alles en jij doet het dan in je eentje, dan ja, daar kon ik dan wel eens een beetje kribbig over zijn.
En hoe deden jullie dat dan? Want
hij deed het gewoon. Ja, hij deed het gewoon. En dan zei hij tegen mij, jij moet het ook gewoon doen. Want ik ging dan jammeren, weet je. Van, ja, ik heb nooit tijd voor mezelf. Ik kan nooit zomaar eens weggaan. En dan keek hij me aan. En dan zei hij van, nou, doe het gewoon. Want je gaat gewoon weg. Spreek gewoon af met een vriendin. Maar ik deed het niet. Nee, lag natuurlijk heel erg aan mezelf.
Nee, precies. Want jij gunde het jezelf gewoon. Dat niet, en hij gunde het zichzelf wel.
Ja, dat was zo. Dat was echt zo.
En dus dan zit je ook een beetje in een klem, toch? Want dan voel je eigenlijk, ja, ik wil het eigenlijk ook. Maar ik sta mezelf niet toe om dat te doen.
Het gaat allemaal over gunnen. Je moet het jezelf gunnen. Je moet het ook elkaar gunnen, denk ik. Want het was ook wel eens zo dat we alle twee wel eens in zo'n kamp konden schieten. Ik doe meer dan jij, weet je. Dat was echt onze favoriete ruzie. Ik doe meer dan jij. Dus dan alles moet dan zo langs zo'n lat gelegd worden. En ik weet ook nog wel, het waren we een keer met vrienden en onze kinderen, dus met 2 gezinnen zaten in een vakantiehuis en het zat ook een beetje zo de hele tijd te kibbelen. En toen zeiden die goede vrienden van ons, die zeiden op een gegeven moment, jongens, jullie moeten elkaar echt eens wat meer gunnen. En dat was echt zo, dat kwam zo aan, weet je, ik schaamde me ook een beetje.
En waarom dacht, dan?
Omdat ik zag dat zij dat inderdaad veel meer deden. Zij deden dat veel meer. Dan lag hij, weet je wel, die vriend van ons, die lag dan uren uit te slapen. En dan zat zij in haar badjas met die kinderen boven op de bank. Was ze natuurlijk ook hartstikke moe. En
er was geen gekibbel over?
Nee, dat vond ze gewoon prima. En de volgende keer deed hij dat voor haar. En bij ons ging dat nooit zo heel erg naturel, weet je wel. Als ik dan uit zou slapen, lag dus ook echt aan mezelf. Dan lukte me dat niet, want dan lag ik toch zo wakker, verkrampt in bed. En dan dacht ik, oh, zou die niet vergeten om dit te doen? Of zou die wel erop letten om dat te doen? Of
Nee, precies.
Snap je? Ken je dit?
Nou ja, ik bedoel, ik ken het wel. Ik herken het wel. Maar dat dan, ja, je zit dan gewoon zo ontzettend jezelf in de weg. En dat heeft gewoon impact op die hele relatie en op het hele ouderschap. Eigenlijk.
Ja.
Dus daarom denk ik wel, ja, het elkaar gunnen en jezelf gunnen. En in welke mate je dat dan doet, hè, zoals wat jij misschien zegt. Ja, het kan in kleine momenten zijn. Of ik heb ook stellen in de praktijk, ja, die nemen het ervan. En omdat er gewoon tussen hun twee daar een soort van goede overeenstemming over is, levert het geen spanning op. Hè, dus wat dat betreft denk ik wel van ja, als dat maakt dat je dat jezelf gunt en je voelt je daar gewoon lekker bij. Hè, je hebt er geen schuldgevoel over of je zit jezelf niet in de weg. Ja, dan ben je toch ook een veel, veel fijnere ouder.
Ja, nee, dat is ook zo.
Toch dan
iedereen moet ook gewoon doen waar hij zich het beste bij voelt. Aan de andere kant denk ik van over, laat maar zeggen, die vakantiedagen opsnoepen voor jezelf of met vrienden of vriendinnen of wat dan ook. Ik ben achteraf gezien, weet je wel, mijn kinderen zijn nu natuurlijk op één na het huis uit. Denk ik, ik ben toch heel blij dat ik die vakantiedagen altijd alleen met mijn gezin heb doorgebracht. Want wij gingen ook bijvoorbeeld eigenlijk nooit met andere mensen erbij op vakantie. Dat deden we gewoon altijd met z'n vijfje. En die vakanties die zijn zo verbindend geweest in ons gezin. Weet je wel, daar is zoveel hechtheid uit voortgekomen. En het waren wel altijd momenten dat we heel erg met elkaar waren. En daar hebben we ook heel veel leuke dingen in beleefd en herinneringen aangemaakt. Snap je wat ik bedoel?
Ja.
Dat heeft wel een soort DNA in ons gezin gebracht.
Mm-hmm.
En daar ben ik nu ontzettend blij om. Dat zie ik ook als een investering die zich uitbetaalt.
Maar het kan ook zo zijn dat jij in die vakanties ook heel erg optankte ten opzichte van, hè, dat je daarin ook een stukje me-time voelde. Want, of niet?
Hmm.
Nee, dat niet.
Nou, ja.
Want dat kan.
Dat was toch ook wel echt. Ik weet wel inderdaad altijd dat er nog steeds. Voor mij begint de vakantie als ik mijn eerste boek heb uitgelezen. Voor mij is lezen bijvoorbeeld echt iets. Dat is mezelf voeden, weet je. Dat is echt bijtanken. Dus als ik een boek heb uitgelezen, dat betekent dat ik de rust heb gevonden om echt even te verdwijnen.
En dat is jouw me-time.
Dat is mijn me-time.
En dat gun je jezelf?
Nou ja, ik weet wel dat het duurde altijd even als we dan op vakantie waren. Weet je, want dan heb je natuurlijk ook zo je drukte en de dingen. En zeker als ze klein zijn moet je oppassen dat er niet eentje in een zwembad valt. Terwijl jij je net hebt omgedraaid of weet ik veel wat. Dat ze niet het terrein aflopen, ik noem maar wat. Dus dan moet je ook wel ergens een rustmoment vinden en daar een beetje inkomen. Hè? In het begin moet je daar altijd een beetje inkomen. Maar als ik dan dus erin was gekomen, ik had dat eerste boek uit en dacht ik zo, weet je, ik heb poepoe. Ik ben een beetje bijgetankt inderdaad. Ik ben er weer. Ja.
Ja, dus dat deed jij in combinatie eigenlijk met die gezinsvakanties?
Ja. Nee, maar ja, goed, ik zit dus nog steeds, merk ik, een beetje op dat spanningsveld van, moet je dat per se claimen, die me-time? Of moet je ook gewoon wat soepeler zijn en denken, dit is een bepaalde fase in mijn leven, waarin dat gezin gewoon het grootste deel van je tijd en je aandacht opslokt. Naast je werk bijvoorbeeld, hè. Voor mij was dan het werk ook heel belangrijk. Dan bungel jij echt onderaan die prioriteitenlijst. En dat is dan maar eenmaal zo. Ik merk namelijk nu dat nu de kinderen dus de huis uit zijn. En dat was ook al in die fase die daar aan vooraf ging. Dus toen ze echt al wat groter werden. Dan komt het dus allemaal weer. Dan heb je dus die tijd. Net zoals dat ik nu zeg van, ik ga morgen 5 dagen in mijn eentje op stap. Ja, dat kun je dan gewoon weer doen. Dus het is ook maar, als je je dat beseft, dat het maar een hele korte fase is, dat je in een soort overdrive moet zitten. Ja.
Ja, maar goed, aan de andere kant, dat is ook zo. Het komt terug, want er komt meer ruimte. De kinderen worden zelfstandig. Hè? In die fase zit jij nu veel meer. Maar waarom zou je er zo een of-of in zetten van of, geef je eraan over en het is wat het is, of je moet die ruimte claimen? Ze kan toch ook naast elkaar bestaan? Want het meest belangrijke is dat je in je ouderschap, zeg maar, je goed voelt ten opzichte hoe je bent naar je kinderen. Dus het, volgens mij gaat het veel meer om golfbewegingen. Op sommige momenten kan je het heel goed aan. Dat je denkt, nou oké, ik cijfer mezelf weg, want dat is nou eenmaal wat het is. En er zijn ook momenten dat je op een gegeven moment echt weer voelt, oh, ik wil eigenlijk echt weer sporten. Of ik heb echt weer even zin om alleen even partner te zijn. Even geen mama de hele dag. He, dus het kan ook gewoon naast elkaar bestaan, toch? Dat je gewoon, alleen het belangrijkste is dat je dat met je partner goed afstemt.
Ja.
Dat je daar niet in een soort van strijd mee komt. Van hij doet het wel en ik wil het eigenlijk liever ook, maar ik doe het niet, want ik sta het mezelf niet toe.
Ja. He, dat is en dat zie je vaak bij vrouwen, dat, ja, dat die dat moeilijk vinden, of om zichzelf toe te staan en ook om die partner dat soms te gunnen.
Ja.
Herken je het of niet?
Dit zie ik wel vaker terug in de praktijk en bij mezelf. Nou, wij hadden sowieso, want toen ik mijn eerste dochter kreeg, toen was ik net met mijn eigen praktijk begonnen. En toen hadden we sowieso een soort van verdeling van de dagen. Dus ik werkte veel 's avonds. Dus dan was ik overdag met mijn dochter. En Jochem, die kwam dan thuis, mijn partner. Ik ging dan rond een uurtje of 5 ging naar de praktijk toe fietsen in Amsterdam. En hij deed gewoon het hele avondritueel met haar. En dan kwam ik rond een uurtje of 10, 9:15 weer thuis. Dus wij hadden eigenlijk de eerste 2 jaar hadden wij eigenlijk gewoon deze verdeling. Dus
maar dan blijft er ook weinig tijd
over. Er was überhaupt geen tijd om daarnaast nog dingen te doen. Wat wij wel heel belangrijk altijd vonden was om ergens een soort van in de structuur te blijven, van te blijven sporten. Dus dat hij gaat dan naar de gym. Gewoon, dus hij heeft daar een bepaalde structuur in. Ik doe dat dan meer thuis. Dus dat is wel het enige waarvan we altijd zeiden, nou, daar maken we gewoon tijd vrij. Maar dat is natuurlijk relatief een heel klein stukje tijd. Dat is een uurtje of 1,5 uur. Nee, maar ik denk, bij mij kwam de behoefte om echt weer, dat kwam ook iets later. Ik had er in het begin denk ik ook niet zo behoefte aan. Het doet me een beetje denken aan toen ik dus nog een hele, zeg maar, voordat ik therapeut werd, toen vloog ik bij KLM. En toen ik daar, was ik jong. Nou ja, oké, ik was jonger. En toen zeiden, er waren dus heel veel moeders die dan 50% bij KLM werkten. En die zeiden van, oh, het is echt heerlijk, weet je. Want het was natuurlijk een baan. Maar het was ook voornamelijk een levensstijl. Dat ze zeiden, het is zo lekker in combinatie met het ouderschap. Want dan ben je gewoon heel even in een soort van kleine retreat. Hè? Je gaat dan.
Ja, je bent echt weg, hè? Als je uit de situatie bent, dat scheelt natuurlijk.
En ik, dat herinner ik me nog zo goed. Dat voor zoveel papa's en mama's zo'n lekker gevoel was. Hè? Onder het mom van, ja, ik moet vliegen, het is mijn baan. Maar dan gewoon in een hotelovernachting, lekker ontbijten, even helemaal weer op jezelf, van los van even de context waarin je zat. En dat was echt voor heel veel een soort van gouden combinatie.
Ja, nee, want ik weet wel inderdaad dat ik eigenlijk niet kon ontspannen als ik in de thuissituatie zat, weet je. Dus dan, ik moest er ook echt uit, weet je. Ik moest echt weg van huis. Terwijl ik verlangde altijd wel heel erg naar die rust van een leeg huis, bijvoorbeeld. Dat leek me zo heerlijk, weet je. En dan op een gegeven moment had Lodewijk bedacht, dan ga ik dan op zondagochtend met de kinderen zwemmen. En dan is ze alle 3 mee en dan ging een uurtje zwemmen en dan heen fietsen. Nou, dan had ik gewoon, laat maar zeggen, een paar uurtjes voor mezelf. Maar wat ging ik dan doen? Stofzuigen, opruimen, weet je. Ik kon niet ontspannen, snap je? Ik ging allemaal klusjes doen. Nou ja, hoe stom kun je zijn, weet je? Het was gewoon verslaafd aan, ja, aan
die, in overdrive zijn.
Ja, aan die energie en aan het moeten en je niet over kunnen geven aan, ja, aan echte ontspanning. Dat is het natuurlijk.
Mm-hmm. Maar goed, had je het hierover met Lodewijk?
Ja, ja, ja.
Of hadden jullie vooral bonje over in de favoriete ruzie?
Ja, nou precies.
Of en,
maar goed,
ook
op een gegeven moment had hij natuurlijk dat wel bedacht met dat zwemmen. Ook echt als een soort gebaar, weet je wel. Dat is dan fijn voor jou. Dus ja, we hadden het er zeker over. We hebben ook wel gezocht naar oplossingen. En nou ja, tegelijkertijd bleef ik dus ook altijd mezelf wel veroordelen. Van mens, weet je, doe niet zo ingewikkeld, doe niet zo moeilijk, het hoort erbij. Ja, een beetje spanningsveld tussen ergens naar verlangen en ja, mezelf ook, hoe zou ik dat nou zeggen?
Ja,
vinden
jezelf,
dat je dat niet,
ja, niet toestaan.
Dat je daar geen recht op hebt. Ja, niet,
ja,
toestaan.
Niet toestaan.
Het scheelt ook heel erg dat wij geen ouders hadden die zeiden van... oh, breng ze gezellig naar ons, weet je wel. Onze ouders waren alle twee gescheiden. En ja, oma alleen is natuurlijk best lastig om 3 kinderen te nemen. Dus dat ging gewoon niet zo makkelijk.
Als dit thema zo op tafel komt bij een stel... dan stel ik eigenlijk altijd de vraag van... ja, als je nou 100% hebt... als je dan de 3 rollen hebt van de ik, de mama en de partner... wat is de verdeling, gevoelsmatig? Dus niet qua hoeveel tijd spendeer ik aan het ouderschap... of aan de partnerrelatie, maar echt gevoelsmatig... hoeveel voel ik mijn mama, hoeveel voel ik mijn partner... en hoeveel voel ik nog die ik, hè? Dat contact dat je voelt van... nou, mijn tank is opgeladen. Je ziet vaak dat bij veel stellen toch wel een soort van... vooral als je die 2 partners naast elkaar hebt... dat toch even zo'n eye-opener is. Omdat vaak de ene vol bijvoorbeeld in het mama-stuk zit. Ik voel me 80% mama. Nou, 5% voel ik me nog partner. En dan misschien, het is 15% ik. Dat als de partner daar een hele andere verdeling in heeft... ja, dan wordt ook wel heel duidelijk dat er gewoon een groot verschil is... in hoeveel verbinding er is ten opzichte van die 3 rollen. Ja. En je wil eigenlijk toch toewerken naar een beetje een soort van balans. Ik bedoel, het mag wel een beetje bewegen, maar de balans zorgt ervoor dat je op al die 3 delen van jezelf, dat je daar goed in gevuld bent.
En dan komen ze bij jou omdat, nou, laten we het even zo zeggen, een moeder voelt zich voor het grootste deel moeder. En een heel veel kleiner deel partner of ik. De man voelt zich relatief eigenlijk veel minder vader en meer ik. Meer partner en die heeft behoefte dat zij dan ook meer partner is of zo. Is dat het? Of?
Nou, ze komen dan binnen bijvoorbeeld van... nou ja, we merken dat we spanning hebben of veel ruzies hebben in onze relatie. En als je dan het uit gaat vragen... dan blijkt dat heel veel conflicten gaan over het ouderschap, bijvoorbeeld. Ja. En dat ze dan dat invloed heeft op de partnerrelatie. Maar als je dan dus uit gaat tekenen... en deze komt veel voor, dus dat mama zegt... nou, ik voel me echt, ik durf het bijna niet te zeggen, maar 100% mama. En dan is eigenlijk die partner is gewoon 0 en de ik is ook 0. Ja, dan heb je wel, dat is toch zorgelijk. Want ja, de oorspronkelijke relatie is de partnerrelatie in deze 2. Tussen deze 2. En de relatie die je met jezelf hebt, ja, dat is wel wie jou een leukere partner maakt en ook een leukere mama. Dus het komt veel voor dat inderdaad mama zich heel groot mama voelt. En dus leeggelopen is op die andere 2 delen. En dat de man daar vaak iets meer een verdeling in heeft. Dus ten opzichte van de ik, wat vaak gecombineerd wordt met werk. Het wordt heel zichtbaar, omdat mama is dan één keer heel groot. En de papa die is dan kleiner en die voelt meer in het partnerstuk... en die voelt meer in die ik. Het zet wel wat neer van, oké, waar is dan het werk te doen? Want je wil eigenlijk toewerken naar dat al die rollen meer in balans komen... Dus het is wel...
Dus gewoon 3 keer 33%, laat maar zeggen.
Ja, dat is natuurlijk een soort van romantisch ideaal. Dat lukt niet helemaal. Dat is ook niet realistisch. Het beweegt natuurlijk alle kanten op. Alleen het belangrijkste is wel dat je elkaar vooral... in die partnerrelatie blijft vinden. Omdat dat jullie oorspronkelijke relatie is met z'n tweeën. En je ziet toch, daar hadden we het vorige podcast ook over... Ja, die partnerrelatie loopt met heel jong ouderschap helemaal leeg. Dat is ook een beetje normaal. Maar je moet wel weer eraan werken om dat weer aan te vullen. Ja. En dat kan je eigenlijk alleen maar goed aanvullen... als je in verbinding bent, weer komt met jezelf. Van oké, nu ben ik ook nog mama naast partner. Maar ja, waar ben ik zelf ook? Het is wel nodig dat je daar stil bij staat. En dan als je dan bewust kiest van... ik doe dit gewoon, ik zet mezelf even op een andere plek... en het is wat het is. Dan heb je er in ieder geval bewust voor gekozen. Maar je wil niet later erachter komen dat je helemaal leeggelopen bent... en dat je ondertussen heel prikkelbaar bent en heel geïrriteerd bent. En dat je op een gegeven moment
dus
zo...
Dus eigenlijk zeg jij van... hoe je het nou oplost, dat doet er eigenlijk niet zo heel erg veel toe. Er zit heel veel natuurlijk tussen naar Ibiza gaan en 2 uur naar de sportschool. Maar het gaat erom dat je bewust bent van die verschillende rollen die je hebt. En dat ze niet heel erg veel verschillen in volume van elkaar.
Juist.
Dat het een beetje in evenwicht moet zijn. En zelfs als dat niet zo is, als je je er dan maar bewust van bent en ook van de mogelijke betekenis daarvan, ja, dat al scheelt.
Nou ja, dat het scheelt. En belangrijk tussen de twee partners en ouders, dat je het daar met elkaar toch over hebt. Want kijk, stel je voor dat de mama zegt van ja, ik voel me hier gewoon goed bij. En de partner geeft aan, ja, maar ik mis mijn vrouw. Hè? Ik mis eigenlijk het partnerstuk. Ja, dan heb je daar wel iets in te doen.
Ja.
Want je kan het niet gewoon maar laten bungelen. Hè? Want dan verliest weer de partnerrelatie eigenlijk alle voeding.
Ja.
Het is een beetje een tricky question. Hè? Want je kan het natuurlijk niet verdelen eigenlijk. Die rollen lopen een beetje door elkaar heen. Maar als je het echt uit elkaar trekt en je hebt het gewoon naast elkaar, dat je dan gaat zeggen, oké, dit is wat ik voel, dit is wat ik voel. Maar hoeveel zou jij mij geven? Je kan het ook nog circulair maken. Dat je zegt, oké, als jij mij moest verdelen in die 100%, hoeveel geef jij mij dan?
Ja.
Op mijn ik, op mijn partnerstuk en op mijn ouderschap. En dat gesprek hebben is denk ik wel heel goed om met elkaar meer te gunnen.
Ja, om het zichtbaar te maken en inderdaad te gunnen. Ja.
Dat je kan zeggen van oké, weet je, als jij helemaal oké bent in dat moederschap, nou, prima. Maar dan kan de partner zeggen, ja, maar ik heb wel behoefte om te gaan fietsen of om te gaan hiken of whatever met mijn, hè, want daar laat ik van op. Nou, dan kan je daar in ieder geval, dan is het in ieder geval op tafel.
Nee, kijk, ik denk dat er natuurlijk wel, als we het nou even hebben over die vrouwen die zichzelf helemaal onderaan de prioriteitenlijst zetten, omdat ze denken, ja, ik werk al zoveel en ik heb die kinderen. Dan is de vraag, wat is er dan voor nodig om te kunnen ontspannen? Weet je, want dat is het vaak. Ze denken, ik krijg het niet voor elkaar. Ik heb geen vader of moeder die me hierin kan helpen. Ik heb geen goede oppas. En ja, jij kan wel zeggen, ga gewoon, doe het gewoon. Maar ja, hoe moet het dan, de kinderen dan? Ben jij er dan voor ze?
Absoluut, dat is een hele, ja, hele belangrijke vraag, dat je inderdaad kan vragen van oké, waar ligt je behoefte en hoe kunnen we dat waarmaken?
Ja.
Die vraag is sowieso nodig om te kijken wat is er nodig om meer te ontspannen op jezelf en samen. Resumé.
Ja, het is belangrijk om over na te denken wat je nodig hebt in welke rol. Hè? In je ouderrol, je partnerrol of je ik. En wie of wat kan jou daar dan mee helpen om daar een gezonde verdeling in te maken?
Helemaal goed.
Dit was weer een aflevering van Praktijk de Liefde. Wil je meer verdieping en handvatten voor je eigen relatie en het ouderschap? Ga dan naar praktijkdeliefde.com en ga naar Liefde Thuis voor onze online programma's. Wil je meer weten over moederschap en identiteit? Lees het boek Moeders van Esther Goedegeburen. Voor dagelijkse inspiratie en inzichten kun je ons ook volgen op onze social media kanalen. En om altijd op de hoogte te blijven van de laatste nieuwtjes, tips en exclusieve content, meld je dan aan voor onze nieuwsbrief. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer bij Praktijk de Liefde.